van de handel naar het kruis, geliefde gemeente van onze Heere Jezus hier in Katwijk aan Zee. Eerst twee inleidende gedachten. Allereerst de afstand van de handel op zee naar het kruis in Gods huis. Wellicht zegt er iemand, hoe komt u daar nou bij dat thema van de handel naar het kruis? Heeft toch niks met elkaar te maken? Er zit een enorme afstand tussen. Nou ja, dat moet je niet te vlug zeggen, want als je nou in de oude kerk bent, dan kun je vanuit die kerk als het ware de tankers en de koopvaardijschepen en de baggeraars en de vissersschepen op een paar kilometer zien liggen en varen of zelfs werken. Tussen de kansel en de preek en hun werk liggen hooguit enkele kilometers. Maar geestelijk is die afstand inderdaad een eeuwigheid veraf. Wellicht daar aan boord nooit aan God gedacht. Nooit aan het kruis gedacht, maar wel aan handel en aan olie en aan vis en aan zandbaggeren enzovoort. Maar God laat dat niet zo. God zoekt hen op in onze psalm middels een woord. Eén woord, twee wegen, zonde en genade en drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. Zo zoekt God de mens op middels zijn stem. En dat is altijd en alleen Gods weg met ons zondige mensen. Wij zijn geen godzoekers van nature, er is niemand, staat er letterlijk in de Bijbel, die God zoekt tot niet één toe. God zoekt u en jou en mij, en niet maar één keer, maar voortdurend, elke keer weer, omdat wij struikelen en vallen in duizenden dingen. Elke keer tot en met onze laatste ademtocht, en dat doet hij nou ook met die zeemannen. Initiatief is vanuit God, niet vanuit hen. Het is dat hele schriftstukje over die zeemannen en die stormen en zo, dat is een en al opzoekende, vindende, thuisbrengende genade. Hij brengt hen van de zeehandel naar het kruis en dan vinden zij hun lust in die haven van rust en vrezen voor de stormen niet meer. De kracht van de orkaan jaagt geen onheil meer aan, ze zijn veilig. Bij Jezus hun Heer. Dat over die afstand die God overbrugt. Het tweede, de inleidende gedachte over dat beginpunt, de zee. Dat is de voedingsbron, blijkbaar. De inspiratiebron voor alles wat daarop volgt. Het begint allemaal daar, op het water, op zee. Het spreekt me natuurlijk zeer aan als je afkomstig bent uit een hele familie van zeemannen, van vader en van moederskant. De ene kant allemaal visserij en de andere kant allemaal koopvaardij. Het is wel eigenaardig, de zee. Als het gaat om de weg die God met die mannen gaat. Als je zelf zoons hebt die nu op zee zitten richting het Panamakanaal. Helemaal bij Chili geweest om te vissen. Wij denken vaak dat het omgekeerd is. Het begint met Gods spreken hier, met Gods daden hier, met Gods woord, met het evangelie, met de prediking, met de liederen, de zang, het gebed, de dankbaarheid. Het begint in de tempel, begint in de kerk, begint op het altaar, begint bij het kruis. Dat is de inspiratiebron. Dat is de voedingsbodem en het beginpunt voor wat er daarna achteraan gebeurt in je dagelijkse leven, op je werk en op school en in de maatschappij en op zee, met die schepen. Eerst doen we kracht en wijsheid op. Eten en drinken wij van het levende woord. Voor onze ziel en voor ons lichaam worden we gesterkt, begenadigd. Getroost, vermaand, bemoedigd en dan pakken we ons werk op, het gewone leven van alle dag, vooral in huis. Maar hier in onze tekst is het krek omgekeerd. Helemaal omgekeerd. De voedingsbron is hun gewone werkterrein, de zee. Ze komen niet in Gods huis zoals wij vanmorgen, om hier iets te halen of te krijgen of te bemachtigen. Nee. Ze komen wel straks aan het slot in Gods huis. Niet om er iets te halen, maar om er iets te brengen. Hun dank, hun lof, hun roem, hun prijs, hun getuigenis, hun belijdenis. Hun dienst in Gods huis wordt straks één lange dankdienst. Maar daar gaat wel iets, ja wat zeg ik, daar gaat ontzaggelijk veel aan vooraf. En daaruit leren wij dat God niet alleen op de Sabbat of op de zondag spreekt. Lesje om te onthouden. Maar dat hij alle dagen van de week spreekt. Ook juist in het gewone leven, in de natuur, in de schepping, op je werk, in je huis, door je kinderen of door je ouders, als je die allemaal nog mag hebben. En op zee, juist daar, tussen al die verleidingen in en al die aanvechtingen in. Tussen de verleidingen die je aan allerlei verslavingen willen brengen. Tussen de verleidingen van geld en seksualiteit en noem maar op. Daar spreekt God ook in de stormen des levens. Opdat wij gebracht worden tot de ware zelfkennis, ootmoed. En ons niet zo vroom en een beetje schijnheilig en zo dubbel gaan gedragen. Oh, maar oh, dat mag niet. Ach mensen, als je jezelf kent. Dan ga je niet meer zo gauw over een ander vallen. En dat leer je nou midden in die wereld. Op een bijzondere wijze. Opdat het wordt ootmoed, geloof, hoop en liefde. En ik nochtans dwars door alles heen. En nog tegen mezelf in ook soms zingt. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem. Gij hoort die blijde klanken, elk heft met mij de lof des Heren aan. Dat waren die twee inleidende gedachten. De preek is verder niet zo lang hoor. We volgen die zeemannen op hun werkterrein, dus de zee, op hun werk, handel drijvend op de grote wateren. En op hun werkomstandigheden, die zien de grote daden Gods en zijn wonderwerken in de diepte. De tekst is dus die met schepen ter zee afvaren, handeldoende op grote wateren, die zien de werken des Heren en zijn wonderwerken in de diepte. Of in die prachtige kunstenaarsvertaling, de Naardense vertaling, die afdaalden de zee over in schepen en werk deden op vele wateren. Zij hebben gezien de daden van de ene en zijn wonderen daarginds in de diepte. Psalm 107 gaat over een serie groepen, mensen, dit is de vijfde groep, zeevarenden. Koopvaardij, baggeraars, containers, schepen, tankers, vissen, wat dan noem maar op. Ze zijn bezig met hun werk, op hun werkterrein. Op zee, hun dagelijkse broodwinning. Hardwerkend. Terwijl, dat hebben ze nog niet door, God naar hen toekomt, op hen afkomt. En tot hen gaat spreken. Hij wil hen ontmoeten midden in hun dagelijkse bezigheden. Pas later nogmaals ontmoeten zij God in zijn huis. Vanuit de diepte naar de hoogte. Een komen van hen tot de hoge God om hen te verhogen en te verheerlijken. Maar ook nu is het weer omgekeerd. Nou komt die hoge en heerlijke God naar beneden. Tot die lage, nietige en nederige mens. Om hen met kracht aan te grijpen en vast te pakken in hun ziel, in hun zeil, in hun mast, in hun schip. Straks houden zij aan de wal godsdienstoefening met God. Nou, op de zee houdt God in de psalm godsdienstoefening met de zeemannen. En zo gaat het door eigenlijk altijd, lieve mensen. Ellende, verlossing en dankbaarheid in deze orde. Niet in deze volgorde, in deze heilsorde. Soms lopen die dingen allemaal dwars door elkaar heen. Qua tijd. Maar het is wel een heilsorde. Nooit zal een mens God danken als God die mens niet eerst door zijn spreken heeft ontdekt en ontbloot en in de diepte heeft gebracht. die gezond zijn, hebben de geneesheer niet nodig. Als je niet eerst leert uit de diepte van ellende, roep ik tot u, o God. Dan kom je nooit, ik loof en prijs u en uw grote naam, ik heb u lief met een eeuwige liefde, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Nooit komt de mens daartoe, dan louter en alleen nadat God in jouw leven tot jou heeft gesproken. Op zee dus. Zal het wezen, die psalm, meer van Galilea? Kan van alles zijn, Noordzee, Atlantische Oceaan, Indische Oceaan, Grote Oceaan, Zwarte Zee, Kaspische Zee, Middellandse Zee, maakt niet uit welke zee. De zee, wat betekent dat nou? Dat hij ook tot u en tot jou spreekt, in je gewone alledaagse leven. Door gewone alledaagse dingen, op je school, op je werk, op het kantoor, in je huishouden, in de winkel. Op alle soorten levenszee. Heel persoonlijk. Heel eigenaardig. Gods eigen aard. Op hun schip, wat voor schip dan ook. En bij ons, bij u, jou en mij, op ons levensschip. Hoe verschillend dat ook. En ook daar neemt de Heiland het roer in handen. Van ons aardse levensschip. Ook daar zoekt hij hen op. Waartoe? Om ervoor te zorgen dat ze later, als ze aan de wal komen, hem op gaan zoeken in zijn huis. Daartoe. Eerste wat opvalt, toch? Tweede, wat wel heel bijzonder is, hij zoekt ze op tijdens hun werk. Want er staat heel nadrukkelijk erbij dat ze bezig waren handeldrijvende. Hun handel doen op grote wateren of werk deden op vele wateren. Ze waren bezig met hun handen, met de lading, met het stuur, het roer, met de vangst of de vis of de netten. In onze tijd met de machinekamer en al die ingewikkelde installaties aan boord en in de stuurhut. Kapitein, stuurman, officier, machinist, bootsman, matroos, opperman, maakt niet uit wat ze allemaal doen. Iedereen bezig met zijn eigen werk. De koks niet te vergeten. De kost verdienen voor henzelf en de hunnen als ze die hebben, vrouw en kinderen. Dan moet immers brood op de plank. En als je werkt op zee of waar dan ook, is er geen tijd voor godsdienst over het algemeen. Ik heb u wel eens verteld, was er een mevrouw, die was zo vroom. Ze zegt, ik bid nog tijdens het aardappelschil. Ik zeg, dan zou ik misschien in mijn vingers snijden. Het kan allemaal wel mooi klinken. Maar ja, hoe gaat dat in de praktijk? Dat is voor later, dat doe je op zondag. Dat is de dag vrij, speciaal voor godsdienst, apart gezet. Dat kan je toch niet in het ruim doen als je daar diepgevroren dozen makreel of heek of horsmakreel of blauwe wijting allemaal in die frosters moet doen. En dat met zo'n steekwagen allemaal. Dat kan je ook niet doen bij mijn zoons Johannes en Matthias. Daar zitten 70 man, zitten nu samen op één schip. Daar heb je toch geen tijd voor schriftlezen en gebed daar beneden in dat ruim en op die brug. Dan moet je opletten op die netten en zo of het allemaal goed gaat en of er niemand overboord verdacht. Op zondag niet, niet bij stampende motoren. Kun je ook niet tijdens de les doen op school. Terwijl de juffrouw of de meester of de leraar of de leerkracht, weet ik veel hoe ze dat tegenwoordig noemen, bezig is. Of achter je computerscherm kun je niet eventjes daar een heel groot gebed en een godsdienstoefening gaan houden. Dan heb je simpelweg, dat klinkt heel hard, maar het is natuurlijk... Werkmatig gezien heb je geen tijd voor God. Van binnen kan dat nog wel een beetje wezen hoor, af en toe. Dan heb je geen tijd voor God. Maar God maakt wel tijd voor jou. Want Gods gedachten zijn niet onze gedachten en zijn wegen zijn niet onze wegen. En je kunt zelfs zeggen, onze vrije tijd is niet zijn vrije tijd. Midden in hun werktijd, in hun arbeidzame levenstijd, in hun diensttijd... Militaire dienst, schept God tijd voor hem. Op dat volgt er later in die psalm er tijdens hun werktijd er plaats komt voor het roepen tot God. God schept in hun leven op zijn eigen kenmerkende wijze gebedstijd. God maakt bidstond in ons leven, waar wij het niet maken. Tijd die wij van onszelf zeggen niet te hebben. Tijd die wij van onszelf vaak niet nemen. Niet meer hebben, niet meer nemen. Zeg nou maar eens eerlijk, hoe vaak besteedt u nou echt tijd aan het gebed thuis? Gebedstijd. Bidstond. Vroeger was het gewoon, als je wakker werd, dat je eerst een stukje las, of een dagboekje, en een gebed deed. En voor het slapen gaan, dat je een gebed deed. Bij ons thuis vroeger nog, in het begin, dat ging later ook eraf, op je knietjes voor je bed. Maar als je ouder wordt, dat is allemaal wat moeilijker, het is dan zo koud in de winter en zo, weet je wel. En als je dan getrouwd raakt, dan heb je ook weer de verschillende levens, verschillende ideeën en zo. En dan, ja, op de knietjes, elke dag, zomer en winter, heet of steenkoud. Nu is het veel te druk en vaak zeggen wij ook ouderwets, heb ik geen tijd voor hoor. Of we doen het tussen neus en lippen door. Nou ja, God kiest zijn tijd uit, zijn uur uit, of het ons nou uitkomt of niet. Ach, ik denk aan die prachtige woorden uit Ezechiël 18, heb ik ooit, 16, heb ik ooit over gepreekt hier. Ik kwam langs jou voorbij en ik zag je aan daar aan de kant van de weg en het was jouw tijd, voor de tijd van de liefkozingen. Daar lag die naakte baby. En ik heb mijn vleugels over je uitgespreid en overdekte je naaktheid. En ik bezwoer mij aan jou en kwam in een verbond met jou. Dat is de tijding van mijn Heer, de ene, en zo werd jij van mij. Ja. Nou, zoiets gebeurt er nou hier op zee in de psalm, terwijl zij handel doen, hun werk doen. En ze ervoeren of ervaarden en ontdekten in alle verschrikking en alle heerlijkheid van die storm. Maar daar gaat het de volgende keer over 2 weken. Ik kwam langs jou voorbij en zag je aan. Zo kwamen zij tot God en zijn altaar en tot het bloed van Jezus Christus en tot het kruis, roepend en bedelend, biddend, schreeuwend, denkend te zinken naar het hart van de zee, maar in werkelijkheid binnengebracht wordend in die haven van rust. Het hart van de zee, dat schiet me te binnen. Het is een prachtig boekje, kunt u bij het Baken kopen, niet duur, van een vissersman, een schipper uit Zeeland. En de plaats even kwijt, naar het hart van de zee, hoe die man overboord ging. En hij beschrijft, daar staan ook allemaal foto's in van die boot en van zijn gezin en van zijn bemanning. En hij beschrijft dan helemaal hoe die overboord gaat en hoe die daar ligt. En hoe het allemaal met seintjes gaat en telefoontjes en computers en alles in paniek. En hoe hij daar dat beleeft in dat water. Uren tot hij zijn schip terug zag komen. Hij was dankbaar en blij. Maar dat schip zag hem niet, zijn bemanning al zoekende. En ging weer voorbij en ging weg. En toen had hij zich verzoend met God. En hij zonk weg. En toen werd hij uit het water getrokken. Naar het hart van de zee. Prachtig boekje. Door de pers als sentimenteel omschreven. Maar u moet het beslist lezen. Het is zo'n mooi. Mooi cadeautje ook voor verjaardagen. Welaan. We hebben gelet op hun werkterrein. De zee. Mag u uw eigen werkterrein voor invullen. Wat dat ook is. We hebben gelet op hun werk zelf. Handeldrijvend, wat het ook was voor werk. Ten laatste de werkomstandigheden. Want zo vervolgt de tekst, ze hebben gezien de daden van de ene, zijn wonderen daarginds in de diepte. Dat vind ik nou zo opvallend, opmerkelijk. De meeste mensen zien dat niet. Dat is waarschijnlijk ook een van de verschillen tussen mensen die in de natuur werken, en zeker tussen zeemannen en alle andere mensen in de wereld. De meeste mensen zien tijdens hun werk alleen maar hun werk. zien thuis of op het kantoor alleen maar hun werk. Zien op hun telefoons, op hun tablets en laptops alleen maar hun werk. Er zijn mensen die hebben het eeuwig en altijd alleen maar over hun werk. Ze zien iets anders. Veel mannen zien amper hun vrouw en of hun kinderen. Heb ik me ook wel eens schuldig aan gemaakt in de gemeente. Zoveel met die gemeente en je werk bezig en trouwerijen en begrafenissen en catechisaties. Wel wat verwaarloosd, ja, moet ik eerlijk belijden. Veel vrouwen zien hun mannen of kinderen niet. En veel kinderen zien hun vader en of moeder niet. Meesten zien alleen maar zichzelf en hun werk, hun prestaties, hun falen. Zijn heel erg ikgericht. Deze mannen niet. Die hebben ontvangen, krijgen, blijkbaar oog voor de daden van God en zijn wonderen daar ginds in de diepte. Dat vind ik zo mooi. Dat is wat werken in de natuur met mensen kan doen. Guido Gezelle, mij spreekt de blomme een tale. Mij is het kruid beleefd. Mij groet het al te malen dat God geschapen heeft. Of dat krinkelende, winkelende waterding. Dat is in de natuur. Maar dat is nog eigenlijk maar een zwak afschepsel van wat bij die zeemannen gebeurt. Gods stem klinkt en spreekt eerst en voor alles door in zijn woord. Maar Gods stem klinkt en spreekt ook door de natuur, door de schepping. Verstaan wij daar nog iets van? Wij mensen hebben de wereld, de gedaante, het uiterlijk van deze wereld, door onze schuldige westerse hebzucht zo ontschapen, zo verminkt, zo gehandicapt, dat er, heb ik ook wel eens over gepreekt, dat het gelaat van de aarde is als een van hele oud iemand, een oude man of vrouw vol met rimpels, waar je het leed van afleest, met groeven, en kraters, en alles wat we uitgehold hebben in de mijnen voor gas en voor olie en voor steenkool en voor juwelen en voor goud. Dat wij zijn stem er nog amper in oren, in plaats van een prachtig mooi gelaat, is de wereld lelijk geworden. Plastic soep in de oceanen, de aardbevingen door die gas- en steenkoolwinning, de kreunende mijnen, de uitstervende flora en fauna, de klimaatproblematiek en de opwarming, al die milieuellende. Ach, kijk nou alleen maar eens om je heen. Bij die vuilcontainers soms, de boerslaan hier, daar rij ik regelmatig door naar Barend en Rita en zo. Daar smijten stonden van de week zelfs een televisie en een koelkast. Ze smijten alles rond die containers neer. Mensen hebben totaal geen gevoel meer dat dat niet kan. Kijk eens op het strand, hoe smerig het er af en toe is. Het is verschrikkelijk hoe de mensen omgeving vervuilt en vernielt en verminkt. Een gehandicapte planeet leven wij. En waarom? Waarom nou? Omdat we luxe willen. En meer, en mooier, en groter, en rijker, steeds maar rijker. Omdat er geen tevredenheidseconomie is, maar een winsteconomie. Nou ja, gelukkig kun je nog her en der in de wereld Gods stem horen. Met name in het geweldige gebergte in Oostenrijk en Zwitserland, dat kan je enorm overweldigen. Ik ben er een keer geweest met Els, pas getrouwd. En een ander meisje, dat heet ook Stam, is heel jong gestorven. 23. En ik liep daar zo helemaal alleen op een gegeven moment. Toen moest ik gewoon huilen, overweldigd door die schepping van God. En op zee. Als ik meeging met mijn vader, dan kon je zo een uur over die reling hangen naar die boeggolf. Zo indrukwekkend mooi. Jaren terug, stervende koopvaardijman op de boulevard, in het midden. En die zei in onze gesprekken, dominee, ik geloof wel in God de schepper. Die heb ik zelf gezien. Maar van God de Zoon, dat begrijp ik niet. Ik moest toen direct aan die Psalm 107 denken. Hier hoor je de weerklank van de wet. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. En dan niet voor niks staat er bij de zee en alles wat daarin is. Dat lees ik als zeemanskind altijd met nadruk. Dat zien die zeemannen dus. Alles wat daarin is. En met name de vissermannen. En kijk maar in de grote aquariums van de wereld. Ze zien dat niet als een ding. Ze zien dat ook als werk van God. Gods wonderwerk in de diepte. En dat belijden ze ook vaak. Het is toch opvallend dat juist in zeevissersdorpen, vanmorgen hier, vanavond Goede Reden, ook een vissersdorp. En op Urk gaat die serie ook al, ook een vissersdorp. Ze belijden vissen, groot en klein, weekdieren, schelpen, krabben, kreeften, koraalliffen. Noem maar op, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Daar leren zij van hun werkomgeving. Wat we een volgende keer gaan zingen zijn, is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht, moet alles naar zijn wetten horen. Zien wij dat nog? Nee, het maakt je niet zalig. Kennis van de schepper maakt je niet zalig. Schenkt je geen vergeving. Biedt je geen genade. Het is niet het geloof waardoor je zalig wordt, maar het is als het ware, hoe zal ik dat nou noemen, de startbaan voor die vreemde vogel van God. Dat vreemde vliegtuig van de geest. De Heilige Geest. De startbaan, dat is het zien van die wonderwerk om ze klein te krijgen. Zodat God groot kan worden. En lieve mensen, op zee word je klein hoor. Dat kan ik u garanderen. Muus Jacobsen. Die had een gedicht over de parelvissers. U kent dat duet wel, het lied van de parelvissers. Of Fond du Templeçon. Wat brengt uit de diepte de duiker mee? In iedere schelp die hij haastig vergaarde. De eendere of dezelfde kans op een parel van waarde. Al bedroog hem ook duizenden malen de zee. Duizenden keer geen parel. En zo hebben die zeemannen uit onze psalm iets van God gezien. Van zijn schoonheid, van zijn macht, van zijn almacht over de wijde wateren en de eindeloze zee. De peilloze diepte en de lange stranden. Maar die godsdienst was nog niet Jezus. Dat moest allemaal nog komen. Want toen ze dachten iets van God gezien te hebben. Toen zag God hen aan. In een stormwind. In de verhoring van hun geschreeuw, gebeden. Noodzijnen. In het lijden naar de haven van hun begeerde, toen zij tuurden over de reling die weggeslagen werd van hun schip, richtte God hun oog vanuit die wonderwerken in de diepte en uit de hoogte naar de zondewerken in hun ziel. Toen zij bezig waren met hun handel, ging God de Heere handel doen met hun ziel. En toen ze bezig waren om een behouden vaart te maken naar huis en haard, zoals die prachtige schilderijen in het museum van die vrouwen op het strand met die kinderen naar die bomschuiten. Toen was God bezig hen een behouden vaart te laten maken in de richting van de eeuwigheid. Toen zij bezig waren met hun handel en visserij om vooral winst te maken en een goede besomming. Want daar werk je immers voor op zee. Toen was God bezig om zijn winst te maken en zijn goede besomming met hen voor het eeuwig koninkrijk. Winst voor Jezus, opdat zij het eigendom zouden worden van hem naar lichaam en ziel beide. Want dat is immers onze enige troost, zowel in het leven als in het sterven. Niet alles wat wij van elkaar vinden en denken, maar dat ik niet van mijzelf ben. Dat is voor mij zo'n verlossing geworden toen ik dat ontdekte. Dat ik niets hoef te presteren. Dat ik niet die bijzondere begaafde dominee ben die iedereen te vriend houdt. Man, dat gaat toch niet. Maar dat ik het eigendom ben van mijn liefste, mijn enige, mijn Jezus Christus. En die winst, die eeuwige goddelijke winst, overwint alle andere winsten. Zo handelen zij niet alleen op die grote zee, maar zo handelt God ook met hen op die grote zee. Met u en jou op jouw grote levenszee. Om jullie en mij te voeren in Christus, jong of oud, zo doe hij nog met ons. Geloof dat evangelie en laat je er levenslang en stervensdiep door troosten. Halleluja, lof zij uw Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. Amen.